van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des mensen opgestaan is uit de dood. En zijn discipelen vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dat dan dat Elia eerst moet komen? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is. En ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden. Zo zal ook de Zoon des mensen door hen lijden. Toen begrepen de discipelen dat hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had. Tot zover. We hebben met elkaar gelezen uit Matteüs 17, de eerste 13 versen. De verheerlijking op de berg. En we proberen allerlei punten uit deze geschiedenis te halen. En we zullen ook best veel in de Bijbel doorbladeren om te kijken wat er over bepaalde onderwerpen ergens anders in de Bijbel genoemd staat. Om zo ook echt schrift met schrift te gaan vergelijken. Nou, in eerste instantie staat er, en na 6 dagen nam Jezus, Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En een van de verklaarders die ik las, die zei van de verheerlijking van Jezus Christus, zoals wij hier zien op de berg, maar die ook straks in de 1000-jarig vrederijk zal zijn, die zal ook echt zijn na de 6000 jaar. Na de 6000 jaar. En dat is al gelijk een punt van discussie. Anderen geloven dat je die getallen niet zo serieus moet nemen. Maar de Bijbel is daar wel behoorlijk duidelijk in. Als u met me meegaat naar het boek Hosea. In Hosea hoofdstuk 6. Daar lezen we namelijk over Israëls boete. In Hosea hoofdstuk 6. En dan staat er in Hosea hoofdstuk 6 het volgende. Kom, vers 1, kom laten wij terugkeren naar de Heere, want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na 2 dagen zal hij ons levend maken en op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. En zullen wij voor zijn aangezicht leven. En ook deze dagen worden door verklaarders in de 1000-tallen genoemd. Want het volk Israël is ook daadwerkelijk 2000 jaar door de Heere verstoten. En hij zal dat volk Israël wel weer in gunst en genade aannemen onder de heerschappij van de Heere Jezus Christus. Waar de verheerlijking van de Heere Jezus Christus op de berg natuurlijk een prachtig symbool van is. Dus na 6 dagen nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes, het zijn niet toevallig 6 dagen. Het is een heenwijzing naar datgene wat er na 6 dagen, wat je mag doortrekken naar de 6000 jaar, zal gebeuren. Namelijk, na 6 dagen was het Shabbat en na 6000 jaar zal het 1000-jarig vrederijk zijn. Ter ondersteuning wat we gelezen hebben, Hosea 6 vers 2, waar het heel duidelijk gaat om het volk Israël, waar ook die 2 dagen genoemd worden en waar het volk Israël 2000 jaar is verscheurd, verstoten door de Heere. Maar de prachtige belofte die we ook kunnen halen uit Hosea 6 is dat de Heere tot zijn doel gaat komen met zijn volk. Nou, de verheerlijking op de berg, dat is een geweldig mooi iets waarin wij nu al iets te zien krijgen van datgene wat straks gaat gebeuren. De Heere Jezus zien wij in de verheerlijking op de berg het middelpunt zijn. Het middelpunt zijn. Een van de teksten die we gelezen hebben, staat ook waar we net al even iets aangehaald hebben, is dat er staat van oké, Jezus, ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. De stem uit de wolk richt zich ook tot de Zoon, tot de Heer Jezus. En de Heer Jezus is het middelpunt van wanneer Hij op aarde in heerlijkheid verschijnt en zal heersen. De Heer Jezus is het middelpunt. De Heer Jezus zal gaan regeren vanaf een berg. En dat is de berg Sion. De berg waarop hij hier staat is waarschijnlijk een berg, ja, de traditionele uitleg is een berg een beetje in het midden van Israël. Maar het is veel aannemelijker, en daar zijn ook onderzoeken naar gedaan, echt door bijbelleraren, om aan te nemen dat het een berg is geweest in het noorden, want de Heer Jezus is op dit moment van deze geschiedenis in het noorden, op een berg in het noorden van Israël. Maar de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg, zoals wij die hier gelezen hebben, is niet op de berg Sion. Maar de berg Sion speelt natuurlijk wel een geweldig grote rol straks, als de Heer Jezus Christus vanuit Jeruzalem zal gaan regeren 1000 jaar lang. Nou, daar willen we nu even wat induiken. Want als we bijvoorbeeld gaan naar Jesaja hoofdstuk 11, lezen wij het volgende over die heerschappij van de Heer Jezus. Over de heerschappij van de Heer Jezus. En ik probeer ook echt zo dicht mogelijk bij de Bijbel te blijven in Jesaja 11. Jesaja 11, dat gaat over het Messiaanse vrederijk. De Messias en zijn vrederijk staat er. Dat is een heel bekend gedeelte. En dan staat er op een gegeven moment, bijvoorbeeld in vers 6, een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerleggen. En dan staat er in vers 9, men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. En dat is de berg waarvanaf de Heer Jezus zal gaan regeren. Daar in dat machtscentrum van de Heer Jezus, op die berg waar hij regeert, zal zo'n vrede zijn. Dat is bijna met geen pen te beschrijven. En wat Jesaja hier doet, is dat het dierenrijk wordt geheerst door die geweldige vrede die op de berg van de Heere, want zo zegt Jesaja het, op mijn heilige berg zal zijn. En Jesaja 65, dat is ook een hele bekende, Jesaja 65... En daar lezen we het volgende in Jesaja 65. Dat gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan staat er in Jesaja 65, wordt als het ware datzelfde gedeelte gepakt uit Jesaja 11 ook. En dan lezen wij in Jesaja 65 aan het einde, weer een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden. Een leeuw zal stro eten als een rund. Een slang, zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel mijn heilige berg, zegt de Heer. Dus de vrede zal zo volmaakt zijn op de heilige berg. De berg van de Heer, de berg Sion, waar de Heer Jezus Christus koning is. En waarom is die berg nou van de Heere? Nou, als we weer teruggaan in het boek Jesaja en we komen aan bij Jesaja 8, dan lezen wij dat in Jesaja 8. En het gaat allemaal niet om de berg der verheerlijking, maar om de berg Zion, waar de Heere Jezus vanuit zal gaan regeren, vanaf zal gaan regeren. En dan staat er in Jesaja 8, vers 18... Zie, ik en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en wonderen in Israël, afkomstig van de Heere van de legermachten. En waar woont de Heere van de legermachten? Die op de berg Sion woont. Die op de berg Sion woont. En in het boek der Psalmen wordt het ook gezegd, Psalm 9, vers 12 bijvoorbeeld. En dan bladeren we iets verder in de profeten, naar het boek Micha. En daar zien we dan dat de Heer Jezus ook daadwerkelijk koning zal zijn vanuit de berg Sion. Micha. En in Micha 4, vers 7, daar staat dan de tekst: de Heere zal over hen koning zijn op de berg Sion. Op de berg Sion. Dus, als we het hebben, als we kijken naar de verheerlijking op de berg, wat een voorafschaduwing is van de verheerlijking van de Heer Jezus Christus in het 1000-jarig vrederijk, dan moeten we weten dat de Heer Jezus Christus het middelpunt is. En dat in zijn nabije omgeving er zo'n vrede van hem uitstraalt, dat hij op heel de heilige berg wordt doorgevoerd. En dat het kennen van de Heere, zoals Jesaja schrijft, dat het kennen van de Heere wereldwijd zal zijn. Ik denk dat het een heel goed geestelijk principe voor ons vandaag de dag is. Namelijk dat als wij werkelijk uit de Heere Jezus Christus leven, en wat Paulus ook zegt, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, dat wij ook geestelijk gezien ten volle zullen leven vanuit de vrede die de Heer Jezus Christus zelf is. Want Hij is onze vredevorst. En doen we dat niet, dan zullen we ervaren dat wij steeds minder vanuit de vrede die de Heer Jezus is, zullen gaan leven. En dat er allerlei dingen zijn die ons belemmeren om in de vrede en de vrijheid te leven. Dus, punt. De Heer Jezus is het middelpunt. En hoe is Hij dan het middelpunt? U moet weten dat de verheerlijking op de berg, de discipelen zagen de Heer Jezus in zijn rondgang dat Hij mens is geworden. En dat Hij toeging naar het punt dat geen mens Hem zou begeerd hebben. Zoals het boek Jesaja zegt, in Jesaja 53 over de lijdende knecht des Heren. Maar hier staat dat de Heere Jezus, in vers 2 kunnen we dat lezen, Matthäus 17 vers 2, en hun ogen werden, en hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En dan twee kenmerken, zijn gezicht straalde als de zon. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als licht. Nou, de zon is een beeld van de hoogste heerschappij. En de Heere God had de zon gemaakt, kunnen we lezen, Genesis 1 vers 16, tot heerschappij van de dag. En wanneer de dag van de Heere daar is, van Christus, wanneer Hij 1000 jaar zal gaan regeren, dan regeert Hij, de profeet Maleachi zegt het al, een hele bekende tekst, Maleachi 4 vers 2, maar voor u die mij vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. De zon der gerechtigheid. In de Maleachi 4, dan kun je heel duidelijk zien dat de Heere God door middel van de Heere Jezus Christus gaat afrekenen met het kwaad, met de goddelozen. En dat Hij zijn koningschap gaat vestigen hier op aarde vanaf de berg Sion, waarin Hij het middelpunt is. En dat Hij dat doet met, Hij gaat regeren met een staf en met een ijzeren roede. Nou, en die roede heeft Hij nodig, omdat er ook mensen zijn die ook in het 1000-jarig vrederijk niet vrijwillig Hem zullen gehoorzamen. En daarom heeft Hij die twee dingen nodig. De staf en de ijzeren roede. En als je dan Maleachi 4 vers 2 leest, Dan gaat het een beetje in tegen het koninkrijksevangelie wat er vandaag de dag wel geleerd wordt. Vandaag de dag wordt geleerd in bepaalde kringen dat de wereld klaargemaakt moet worden om de Heere Jezus als koning te kunnen ontvangen. Nou, dat klopt niet. Dat is niet waar. Want de Heere Jezus, volgens de profetie van Maleachi, in Maleachi 4 zie je heel duidelijk dat de Heere Jezus gaat komen om zijn rijk te vestigen en dat Hij afrekent met de goddelozen. Als we lezen in het boek Openbaring 19, vanaf vers 11, dan zien wij ook dat de Heere Jezus daar verschijnt. In Openbaring 19 vanaf vers 11, dan zien wij dat de Heere Jezus daar verschijnt en dan wordt Hij voor ons uitgetekend. Een wit paard en Hij die erop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Nou, als de wereld klaar is gemaakt of klaargemaakt zou zijn om de koning te ontvangen, dan is daar helemaal geen plaats voor oorlog. Maar de wereld is helemaal niet klaar om die koning te ontvangen. Maar de zon van de gerechtigheid zal opgaan voor ieder die de naam van de Heere vreest. En Hij zal afrekenen met het kwaad. Zijn kleding, hoe staat het er? In Matthäus 17, vers 2. Zijn kleding zijn kleren werden wit als het licht. Zijn kleding, zijn kleren werden wit als het licht. En dat zegt iets over hoe hij zijn heerschappij zal voeren. Zijn heerschappij die hij voert is foutloos, vlekkeloos. Er zit geen smet aan. Zijn heerschappij is een volkomen rechtvaardige heerschappij die hij hier 1000 jaar gaat neerzetten. In 1 Petrus 1 vers 19, daar wordt ook verwezen naar het feit dat de Heer Jezus ons heeft vrijgekocht. En dan wordt er gezegd in 1 Petrus 1 vers 18, dat wij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht zijn uit onze zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is. Maar dan staat er in vers 19 van 1 Petrus 1, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. 1 Petrus 1 vers 19. En dat is ontzettend belangrijk. Want het laat telkens zien dat de Heere Jezus Christus onbesmet en onberispelijk is. En als we naar 2 Petrus 3, u hoeft het niet op te zoeken, 2 Petrus 3 vers 14, daar staat dan heel duidelijk dat ook dat van ons gevraagd wordt in 2 Petrus 3 vers 14. Dat ook wij onbesmet en onberispelijk moeten zijn tot de dag van de Heere Jezus Christus. Maar wat houdt dat nou in, dat onbesmet? Nou, dat wij niet meer leven in de zondige gewoontes en dat wij die zondige gewoontes niet koesteren. Dat heeft alles met het onbesmet zijn te maken. Dat wij leven vanuit onze nieuwe natuur die de Heer Jezus verwacht, die zelf ook onbesmet is. En het onberispelijk zijn heeft dan iets van dat anderen niets op je aan te merken hebben. En dat is natuurlijk bij de Heer Jezus zo. Ja, men had wel iets op hem aan te merken, maar wat ze op hem aan te merken hadden was niet rechtvaardig. Want door verschillende mensen is in het Lijdensevangelie, u kunt het volgens mij 7 keer lezen, in het Lijdensevangelie wordt er van hem gezegd, ik vind of wij vinden geen schuld in deze. En dat was toen bij zijn eerste komst, maar dat is ook bij zijn tweede komst dat er in hem geen schuld, geen vlek, geen rimpel te vinden is. Hij is onbesmet en onberispelijk. Dus dat over zijn kleding. Kleding wit als het licht. De Heer Jezus op de berg van de verheerlijking verandert. En het is geweldig om dat door te mogen trekken naar die heerschappij die hij zometeen zal gaan voeren. En nu gaan we samen wel een stukje opzoeken, dat is 2 Petrus 1, vers 16 tot en met 18. Die gaan we met elkaar lezen. 2 Petrus 1, vers 16 tot en met 18. Want daar wordt door Petrus dit stuk wat hij hier meemaakt, deze geschiedenis, wordt daar aangehaald. In 2 Petrus, hoofdstuk 1. 2 Petrus, hoofdstuk 1. En daar staat in 2 Petrus, hoofdstuk 1... Vers 16. Want wij zijn geen kunstig gedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Dus niet van zijn, ook wel van zijn vernedering, maar dit punt wat hier wordt aangehaald, heeft Petrus gezien als iets van de majesteit van de heerschappij van de Heer Jezus Christus. En dan staat er in vers 17, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En dat moet iets voor Petrus geweest zijn. Want het was nog voor de kruisdood van de Heer Jezus Christus. Sterker nog, de Heer Jezus had al een paar keer aangegeven dat hij de vernedering ten diepste zal moeten gaan maken. Tot de dood. En En hier geeft Petrus aan, maar wij hebben zijn heerlijkheid gezien. En die heerlijkheid en die majesteit werd hem gegeven van God de Vader. Lucas beschrijft dat ook. Als u de evangelie van Lucas leest, dan ziet u dat ook Lucas echt in het eerste paar versen van Lucas 1 heel duidelijk aangeeft van het is zo belangrijk dat wij ooggetuigen zijn geweest. Dat het een betrouwbaar iets is geweest wat wij mogen delen met elkaar. In de overlevering hebben gehoord. Nou, en wie komen dan bij de Heere Jezus op de berg? Dat zijn Mozes en Elia. Mozes, de wetgever, die de twee stenen tafelen had ontvangen van de Heere God, die hij op het volk mocht leggen, het volk daarin mocht onderwijzen, het volk daarin mocht voorgaan. En Elia, en dat is degene die de oproep blijft doen om terug te keren naar de Heere God. Elia is bij uitstek een van de grote profeten geweest die zich hard heeft gemaakt dat het volk niet meer de Baal, de afgodendienst zal doen, maar dat het volk zou terugkeren in de liefdedienst naar de Heere door de geboden en de wetten van de Heere te doen. En deze twee verschijnen met de Heere Jezus op de berg. De aardse verhoudingen zijn voorbij, maar het is wel heel bijzonder dat de discipelen, even kijken hoor, we pakken even op in vers 3, en zie aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn, laten wij als u wilt hier 3 tenten maken voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Het blijven in de eeuwigheid unieke persoonlijkheden. Elia, Mozes, de Heere Jezus, Abraham, Isaac, Jacob, David. Het blijven unieke persoonlijkheden. En het is zo geweldig mooi, en dat is ook een heel diep besef, wat wij hier op aarde soms echt wel heel moeilijk vinden, althans ik vind het echt heel moeilijk, dat de Heere Jezus zegt in het Markus-evangelie dat God niet een God van doden is, maar een God van levenden is. En in het Johannes-evangelie, die bekende tekst uit Johannes 10, wie sterft, iemand die gestorven is, zal leven, ook al is hij gestorven. Dat zijn zulke waarheden. Broeders en zusters die ons zijn voorgegaan, die bij de Heere zijn, zijn voor God volop in leven. En dat is ook wat wij hier op die verheerlijking op de berg zien. Mozes was gestorven, begraven door God. Zijn graf werd niet gevonden. Elia is opgevaren. En waar de Heere Jezus over spreekt in het Markus-evangelie is in Abraham, Isaac en Jacob. Die zijn wel gestorven, maar voor God leven ze nog. En dat is belangrijk om te weten. En voor mij is het ook bijzonder om te weten dat de unieke persoonlijkheden tot in eeuwigheid blijven bestaan. Het is niet een soort eenheid geworden in die zin dat iedereen maar hetzelfde is en hetzelfde. Nee, de uniekheid die God gecreëerd heeft, die God gemaakt heeft, blijft bestaan. Nou, in Lucas 9 staat ook de verheerlijking op de berg, staat daar genoemd. In Lucas 9, vers 31 bijvoorbeeld, daar staat over waarover Elia en Mozes en de Heere Jezus met hem spraken, met elkaar spraken. En daar staat dan over zijn heen gaan en dat hij zal volbrengen in Jeruzalem. Dus Elia en Mozes hebben het met de Heere Jezus over datgene wat er gaat gebeuren. En als het staat van dat hij zal volbrengen in Jeruzalem, over zijn heen gaan, dan heeft dat ook alles te maken met zijn dood en zijn opstanding. Maar ik kan mij ook heel goed voorstellen dat het te maken heeft met zijn heerlijkheid, waarin hij hier verschijnt als de zon en zijn kleren puur wit. Nou, en dan maakt Petrus een fout. Een hele begrijpelijke menselijke fout, want Petrus denkt van, nou, dit is zo'n heerlijke situatie. Dit is zo'n geweldige situatie. Laten wij er nou voor zorgen dat we 3 tenten maken. Voor Mozes 1, voor Elia 1 en voor de Heer Jezus 1. En dan blijven wij in deze situatie op de berg. En het is heel menselijk. Want waarschijnlijk hadden wij wel dezelfde reactie gehad. Petrus was nou eenmaal een haantje de voorste. Was snel in zijn praten. Maar het is natuurlijk heel begrijpelijk wat hij hier zegt. Maar er zijn ook nog anderen. Er zijn maar 3 discipelen meegegaan met de Heer Jezus op de berg. En er zijn nog 9 discipelen achtergebleven. En het mooie is dat de Heer Jezus hier zelf niets op zegt. Maar dat de Vader hier ingrijpt op datgene wat Petrus zegt. Want terwijl hij nog sprak, zie je een lichtende wolk overschaduwde hen. Petrus had natuurlijk wel beter kunnen weten. Ook hij was bij de verkondiging geweest dat de Heer Jezus moest lijden. En zo zie je dat een bepaalde gebeurtenis, je zo vast kunt houden aan een bepaalde gebeurtenis, dat je bijna vergeet om verder te gaan. En een ander punt is dat Mozes en Elia, hoewel die voor Petrus ook een geweldige zeggenschap en een autoriteit hebben, staan natuurlijk niet gelijk aan de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus is de God van Elia en de God van Mozes. En die stem uit de wolk, uit die lichtende wolk, die zegt ook, hè, zo geweldig mooi, en aan het einde van vers 5, luister naar hem. Luister naar hem. Niet alleen horen, luisteren. Dat je begrijpt wat hij zegt en dat je doet wat hij zegt. Nou, de lichtende wolk, daarover staat bijvoorbeeld in Exodus, bijvoorbeeld in Numeri, bijvoorbeeld in Deuteronomium, heel duidelijk dat de lichtende wolk of de wolkkolom echt het symbool was van de woonplaats van God bij zijn volk. Er staat heel vaak dat de wolk neerdaalde op de tabernakel. En dat beeldde dan uit dat God bij de mensen was. En de discipelen, wat staat er van de discipelen als zij dit allemaal zien en die stem horen, dan staat er dat zij op hun aangezicht vallen en dat ze bevreesd zijn. Ze zijn bang, ze weten niet helemaal, ze weten niet te plaatsen wat ze hier meemaken. En wat is het dan geweldig mooi om in principe ook weer hetzelfde te zien als we in Openbaring zien, als Johannes op zijn aangezicht valt, dat de Heere Jezus ook naar Johannes toe komt, zijn rechterhand op de schouder van Johannes legt en zegt, wees niet bevreesd. En hier doet de Heere Jezus, hier spreekt de Heere Jezus dezelfde woorden. Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op, wees niet bevreesd, sta op, wees niet bevreesd. En dan kijken ze weer naar de Heer Jezus, dan kijken ze naar de situatie en dan zien ze niemand anders dan Jezus alleen. En dat is bepalend ook voor ons vandaag de dag. Geen andere naam is er onder de hemel gegeven, zegt Petrus in Handelingen 4 vers 12. Geen andere naam is er onder de hemel gegeven dan de naam van Jezus Christus. En dat de discipelen hier Jezus alleen zien, heeft alles te maken met het feit dat het om Jezus alleen gaat. In zijn lijden, in zijn sterven, in zijn opstanding, in zijn hemelvaart, in zijn terugkomst, in zijn heerschappij. Het gaat om Jezus en om Jezus alleen. Er is geen andere naam gegeven. En als wij dan zo beseffen dat het om Jezus alleen gaat, dan zou het goed wezen dat wij samen met Paulus, zoals Paulus zegt in de Filippenzenbrief, hoofdstuk 3, vers 7, dat al het andere, wat je ook meegemaakt hebt, wat je ook gedaan hebt, wat wij ook gedaan hebben, of het nu goed is of niet, dat we dat, als het gaat om de Heer Jezus, als volslagen, als niets zien, als vuilnis zien, zodat dat ons niet kan hinderen om ook de Heere Jezus de plek te geven die hem alleen toekomt. En vanuit het volgen van de Heere Jezus volgen ook goede werken. Maar al het andere waarin de Heere Jezus niet centraal staat, is drek. is vuilnis. Hoe goed het misschien ook is. Nou, en dan het mooie. Dan vind ik dat er in vers 9 staat. Als zij de Heer Jezus zagen en niemand alleen, dan lopen ze van de berg af en dan staat er. En toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: vertel niemand van wat u gezien hebt. Het afdalen van de berg, wat er zo duidelijk beschreven wordt, laat zien dat de Heer Jezus volkomen gehoorzaam was en is geweest aan de wil van de Hemelse Vader. Hij had de macht om op de berg in de heerlijkheid te blijven. Maar hij kiest er telkens voor om zijn waardigheid af te leggen en om af te dalen. En dat is zo geweldig mooi om te zien, ook in de evangelieën, het afdalen van de Heer Jezus Christus. Het is heel makkelijk als we dat zo lezen voor onszelf, terwijl ik geloof dat Paulus dat ook echt heel diep bedoelt in de Filippenzenbrief, waarin staat dat de Heer Jezus zichzelf ontledigd heeft. Maar als we het evangelie lezen, dan zien we dat de Heer Jezus in alles zichzelf heeft ontledigd, zichzelf heeft gegeven aan mensen, aan de wil van de Heere God. En dat is heel erg goed om dat te beseffen zo met elkaar. Nou, dat over de verheerlijking van de Heere Jezus op de berg. En we zouden door kunnen gaan, maar de tijd is voorbij. En misschien pak ik hem dan de volgende keer nog even op, want het is wel mooi om even te kijken ook naar die lijn die de Heere Jezus legt van Elia naar Johannes de Doper. Maar dat voor een volgende keer.